Radio 1. Friedel Lesage. Touché. Een geheel nieuw seizoen van Touché. En dat beginnen we met een bijzondere vrouw. Anke Wouters, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg je heel bescheiden goedemorgen, dat stille stemmetje.
Ik moet er nog een beetje in komen.
Ja, ja, ja. En ik zou jou aankondigen als journaliste, maar jouw werkgever heeft zelfs gevraagd om te zeggen knakjournaliste. En dat durf je nog niet zo goed.
Ik ben iemand die heel erg bescheiden is. Ik ben altijd heel erg onzeker over mijn prestaties en verwezenlijkingen. Ja. Maar ik mag mezelf wel journaliste noemen. Ik schrijf vooral voor Knakfocus momenteel.
Over...
Over televisie schrijf ik heel graag.
En hoe lang doe je dat al?
Een half jaar.
Mm-hmm. En bevalt het jou?
Het bevalt mij heel erg.
Ja. Je zit hier omdat je ook blogster bent en auteur van jouw eerste boek. En dat heet Dik, Lelijk, Wijf. Als ik dat zei afgelopen week tegen vrienden en collega's, is de eerste reactie lachen.
Mm-hmm.
En als ik dan zeg dat dat over jou gaat, voelt iedereen zich een beetje betrapt om dat te hebben gelachen.
Ja, inderdaad. Het is een titel waar de mensen wat van terugschrikken. Dat is ook de bedoeling. Ik heb die woorden heel specifiek gekozen omdat die naar mij toe zijn geslingerd geweest als belediging ooit. En de titel is dan een keuze om die woorden toe te eigenen, om van mezelf te maken. Maar ik begrijp dat heel veel mensen die titel zien en de context niet snappen en dan lachen of geschrokken zijn. Ik snap dat dat effect heeft.
Heb je zelf getwijfeld over die titel? Of was het meteen duidelijk dat dat het moest worden, dat dat het duidelijkst was?
Ik heb getwijfeld in die zin dat het niet erg gemakkelijk is om die woorden met jouw eigen naam daaronder in de winkel op een boek te zien staan. Dat is elke keer heel erg confronterend, maar terwijl ik het boek aan het schrijven was, was het mij wel duidelijk, dit is de enige titel die mogelijk is voor dit verhaal. Dus heb ik dan toch de sprong gewaagd.
Mm-hmm. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Hè. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Wel, ik ben iemand die heel erg veel piekert en twijfelt, zoals je daarnet waarschijnlijk al gehoord hebt. Ik ben iemand die heel veel liefde en geduld en begrip heeft voor iedereen en de hele wereld, behalve mezelf. Ik ben heel erg streng voor mezelf. En ik ben iemand die altijd probeert zichzelf te verbeteren en beter te worden in wat ik doe en beter te worden in hoe ik in de wereld sta en naar de mensen kijk.
Ja. Ambitieus, mag ik jou zo noemen?
Verschrikkelijk ambitieus.
Is het waar? Ja. Waarom zeg je dat zo? Verschrikkelijk ambitieus?
Omdat mijn eigen ambitie mezelf soms... ik maak het mezelf heel erg moeilijk. En ik weet dat ook. Ik ben mij daarvan heel erg bewust. Maar ik kan het niet loslaten. Ik kan mijn ambities niet loslaten. Een beetje ten koste van mezelf soms.
Mm-hmm. Maar daar vind je wel een evenwicht in, volgens mij.
Inderdaad. En daar ben ik momenteel heel hard naar op zoek.
Ja. Anke Wouters, blij dat je er bent hier in Touché.
Radio 1. Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Tears on the sleeve of a man. Don't wanna be a boy today. The eternal footman bought himself a bike to race. And Greggy writes letters and burns his CDs. They say you are something in those formative years. Well, hold on to nothing as fast as you can. Thank you. letters with his birthday pen. Sometimes he's aware that they're drawing him in. Lucy was pretty, your best friend agreed. Well, still pretty good, yeah.
Tori Amos en dat mooie Pretty Good Year. Anke Wouters, waarom wou je dit laten horen?
Ik wou zeker Tori Amos in de uitzending hebben, omdat ik ben dol op haar muziek. Als jong meisje, als tienermeisje, luisterde ik heel, heel vaak naar haar muziek. Omdat zij vertelt ook verhalen in haar nummers. En dat was de eerste keer dat ik had die cd ontdekt in de bibliotheek, toen was dat nog. En dan kon je zo browsen tussen de verschillende cd's en ik had Tori Amos ontdekt. En ja, die vrouw die vertelt zo mooie verhalen met haar muziek. En dat spreekt mij enorm aan. Zij is zo, ja, een beetje een voorbeeld in mijn manier van schrijven ook.
Ook omdat ze het over omgaan met gevoelens heeft?
Omdat ze het inderdaad over die emoties heeft. En ze schaamt zich daar niet voor. Ze schuwt geen enkel onderwerp. Ze legt zichzelf letterlijk en figuurlijk bloot voor de mensen. En ik kijk daar altijd enorm naar op. Naar mensen die in staat zijn om dat te doen. En daar dan hoge ogen mee gooien. En veel respect voor krijgen. Omdat ik de indruk heb dat in onze samenleving er niet altijd respect is voor mensen die heel open over hun emoties praten. Omdat dat heel erg snel wordt afgedaan. Bijvoorbeeld zoals Tori Amos had, dat zijn jankwijven. Dus die indruk heb ik wel. Daarom heb ik wel heel veel respect voor mensen die dat dan toch doen tegen beter weten in.
Jij hebt het zelf ook gedaan, hè? Met jouw blogspot Dik Lelijk Wijf. Ondertussen een dik jaar geleden, denk ik.
Ja, toch al een jaar en een half geleden. Ja,
waarin je in één geut hebt neergeschreven hoe jij je voelt. En daar is ontzettend veel reactie op gekomen. Hè? Weet je nog het moment dat je op die knop hebt gedrukt en gezegd, ik stuur nu mijn tekst de wereld in?
Ik weet dat mijn handen trilden enorm toen ik op publiceren drukte, omdat dat echt de eerste tekst was waarin ik echt alles toonde van mezelf, mijn diepste onzekerheden. En ik heb daar rond een uur of één 's nachts gepubliceerd. En ik dacht, ja, niemand gaat dat lezen. Hooguit een handjevol mensen. Toen ik 's ochtends wakker werd, het eerste wat ik altijd doe is mijn gsm controleren. Ja, kind van mijn generatie, denk ik. En ik had zoveel meldingen en notificaties van sociale media, mensen die mijn tekst hadden gelezen. En ik zag dat en ik dacht, jullie zijn allemaal zot geworden. Wat gebeurt er? Ik had het totaal niet meer onder controle. Dat bericht is dan ook overgenomen op de website van Knak Weekend. En heel veel journalisten belden mij toen op en ik heb mij echt enorm moeten afsluiten, omdat ik niet had verwacht dat er zoveel respons op ging komen.
Zou het kunnen liggen aan die titel, Dik, Lelijk, Wijf, zoals jij het hebt omschreven?
Ik denk wel dat de titel heel erg krachtig is, omdat het de mensen nieuwsgierig maakt van in de ene zin, oké, Dik, Lelijk, Wijf, gaat dat over haarzelf of is dat iemand waar ze mee aan het spotten is? De mensen zijn wel meteen nieuwsgierig. Het zijn woorden die heel hard raken als ze tot u gericht zijn. En ik denk dat de mensen daarom heel erg geboeid waren en wouden klikken op die tekst en verder ontdekken wat erachter zat, wat er achter het Dik Lelijk Wijf zat. Mm-hmm. En dat hebben ze nu toch, hoop ik, een beetje ontdekt.
Wat is er dan fout met die woorden, want uiteindelijk zijn het gewoon maar woorden, hè?
Wel, je zegt het zelf al, uiteindelijk is er niks mis met die woorden. Dat zouden eigenlijk omschrijvende woorden moeten zijn. Het zouden woorden moeten zijn die omschrijven hoe iemand eruit ziet. Maar het probleem is dat daar een heel groot oordeel aan vasthangt. Dik betekent altijd mensen die lui zijn of mensen die vraatzuchtig zijn. Het woord lelijk, dat staat dan in relatie tot wat bepalen wij als maatschappij, wat lelijk is en wat niet lelijk is. Dus dat hangt vast aan die schoonheidsidealen die heersen. En wijf is dan een denigrerende manier om vrouwen aan te spreken, die nog altijd gebruikt wordt om vrouwen klein te krijgen, door ze net op hun vrouwelijkheid aan te spreken. Dus dat zijn, als je die drie woorden samenbrengt, heb je een heel erg krachtige belediging. die een beetje samenvat wat er een beetje misloopt soms in onze samenleving, denk ik.
Het zijn woorden die letterlijk naar jou toe zijn geslingerd, hè? Wanneer was dat?
Ik was toen nog student en ik was op weg. Ik zat mijn eerste jaar op kot in Gent. Ik was op weg naar het zwembad. Toen ik binnenwandelde, was er een groep jongens. Die waren net terug van het zwemmen. Die waren heel erg lollig en idioot aan het doen. Waarschijnlijk helemaal opgefokt van de adrenaline. En een van de jongens die in het midden liep, die keek naar mij, die liet zijn blik even over mij gaan en die zei gewoon, dik, lelijk wijf. En dat kwam zo hard binnen, omdat ik ook op dat moment heel erg onzeker was. Ik bedoel, ik had gewoon mijn sweatpants aan en mijn haar was een beetje vettig, want ja, je gaat gaan zwemmen, daarvoor gaat je niet erg mooi maken. En ik was daar heel erg van aangeslagen. Ik ben meteen naar het toilet gegaan en ik ben daar beginnen huilen. En ik wist zelfs niet waarom ik zo hard aan het huilen was. Pas later heb ik dat een beetje kunnen een plaats geven, want veel mensen denken dat ik die tekst meteen nadat het gebeurt heb geschreven, omdat het zo krachtig binnenkomt. Maar daar is toch wel een beetje tijd over gegaan.
En wat is er in die tussentijd gebeurd?
Ik weet het niet. Ik denk dat er in die tussentijd een soort van klik in mijn hoofd is gebeurd. Dat ik die woorden van mij af heb kunnen zetten. Ik ben ook in een heel erg goede vriendengroep terechtgekomen, waar ik mij altijd op mijn gemak voelde. En mensen die mij aanvaarden zoals ik ben. En toen heb ik naar mezelf gekeken en gezegd, waarom heb ik mij daar zo hard door laten kleineren? Waarom heb ik mij zo laten klein maken? Ik zou dat niet mogen toestaan. Maar ik heb het wel toegestaan en dan heb ik daarover een beetje nagedacht en die tekst is eruit gekomen.
Kon je daar met je vrienden goed over praten?
Het is geen onderwerp dat je zo tussen pot en pint op tafel gooit. Ik denk dat iedereen leeft met onzekerheden over hun zelfbeeld en onzekerheden over hun lichaam. Maar dat is niet zomaar iets dat je aan de mensen vertelt, wat dat je jolig over begint. Het is geen vanzelfsprekend onderwerp.
Onderschatten we dat? De gevolgen van een negatief zelfbeeld te hebben?
Ik denk het wel. Het lijkt inderdaad, het lijkt een banaal onderwerp. Ik heb vaak zo'n beetje een gevoel van schaamte over het boek, omdat ik denk dat het zo banaal lijkt in het aanschijn van alle grote wereldproblemen, maar een negatief zelfbeeld daar vertrekt, begint en eindigt alles mee. Omdat als je jezelf, als je niet van jezelf kan houden, als je jezelf dat niet toestaat, dan ga je jezelf beginnen saboteren. Je gaat jezelf opsluiten, je gaat niet naar feestjes gaan, je gaat jezelf dingen ontzeggen. Dus ik denk dat we dat heel hard onderschatten, hoe dramatische gevolgen dat kan hebben.
Mm-hmm. Wanneer is dat bij jou begonnen? Dat je het gevoel had van, ik ben toch niet zo mooi of zo, zoals de maatschappij verwacht dat ik door het leven ga?
Ik kan dat zo niet op één leeftijd vastpinnen, maar ik denk dat dat altijd wel iets is dat in je achterhoofd groeit een soort bewustzijn dat zich begint te vormen. En vanaf dat je dan puber wordt, word je daar wel heel, heel erg hard op gewezen. En dan ga je daar wel bij stilstaan. Dan zie je dan, oh, mijn vriendinnen hebben rapper een vriendje. Dat komt omdat ik misschien niet zo knap ben. En je gaat aan jezelf heel hard twijfelen. Dus ik kan dat niet op één leeftijd echt vastpinnen. Ik weet dat je als kind daar niet echt bij stilstaat, maar later groeit dat wel. Dus dat toont wel ook aan dat ons aangeleerd wordt. Dat niet iets is waarmee we geboren worden. Dat wordt ons aangeleerd.
Je bent opgegroeid met de sociale media, hè?
Ja.
In hoeverre heeft dat invloed gehad op jouw zelfbeeld?
Goh, dat is een beetje een moeilijke vraag, denk ik.
Want dat is wat jongeren doen, hè? Selfies posten en tonen hoe fantastisch en hoe tof ze wel zijn.
Ik zit wel nog een beetje zo in het limbo van de sociale media, want ik heb een periode gehad in mijn leven dat ik dat niet in mijn leven had. En dan toen ik een jaar of 13, 14 was, is dat heel erg beginnen opkomen met Netlog en dan daarna Facebook, Twitter, al die dingen. En ik denk dat sociale media zijn een beetje wat je er zelf van maakt. We hebben heel erg lang de perceptie gehad op sociale media dat we daar moeten tonen hoe fantastisch alles is. En ik probeer daar nu toch wel heel hard tegen in te gaan door ook de slechte momenten te delen met mensen. En dat vind ik, ja, je moet zelf dat evenwicht een beetje opzoeken. Maar ik kan me voorstellen dat als je die diversiteit in je tijdlijn niet hebt en je ziet alleen maar hoe goed iedereen het heeft en hoe goed iedereen eruit ziet, dat dat wel een invloed kan hebben op hoe je je voelt.
Wat betekent voedsel voor jou?
Voedsel is iets waar ik altijd, elke dag obsessief mee bezig ben. Nu niet dat het mij zo verhindert dat ik niet normaal door het leven kan gaan. Maar voedsel stelt mij altijd voor een keuze over mezelf. Dus als ik iets om het eten neem, is dat altijd goed of slecht. Dat hangt altijd met een waardeoordeel aan een waardeoordeel vast. En het kan niet gewoon voedsel zijn. Het kan niet gewoon iets zijn omdat ik honger heb, eet ik. Dat is het nooit voor mij. Het is altijd van dit is goed, dit is slecht. Hiervoor gaan de mensen mij beoordelen. Ja, dat is een heel erg moeilijke.
Ja. Zou je willen vermageren?
Wel, dat mag altijd, maar dat is nu niet het grote streefdoel dat ik mezelf opleg. Ik denk dat we heel erg hard focussen op vermageren. Vermageren of bijkomen. En dat we eigenlijk veel meer moeten spreken in termen van ik wil gezond zijn en ik wil mij goed voelen in mijn vel. Ja. Welke kledingmaat ik ook heb, dat maakt niet uit.
Het gaat dus meer over het aanvaarden van mensen die geen maatje zoals een fotomodel hebben. Hè?
Inderdaad.
Daar doet het er helemaal niet toe. Maar daar zijn we nog lang niet. Hè? Wat zou er in de maatschappij moeten veranderen volgens jou om dat meer acceptabel te maken, dat wie je of wat je ook bent, dat moet aanvaard worden?
Ik denk dat de media daar een heel belangrijke rol in heeft te spelen. Dat hangt af van welke soorten lichamen zij tonen. Er zijn verschillende studies geweest die aantonen dat je meer tolerant wordt tegenover verschillende lichaamstypes, hoe meer je ze te zien krijgt. Dus dat heeft daar een heel grote factor in. Nu, er zijn al verschillende media die daarop inspelen en ik kan dat alleen maar aanmoedigen. Verschillende rolmodellen die daar ook over spreken, die kunnen een heel grote invloed hebben, want die hebben een groot platform en je mag dat niet onderschatten als die daarover spreken.
En wie denk je dan?
Ik denk bijvoorbeeld aan Lena Dunham, die de laatste tijd ook heel hard daarover spreekt.
Neem mij zoals ik ben.
Inderdaad, ja. Onlangs haar lingerie-shoots ook. Ja. Ik vond dat fantastisch, want dat brengt zo'n positieve boodschap naar jonge mensen. En ik vind dat dan altijd heel jammer als je dan meteen in de reactievakjes commentaar ziet van wat een lelijke wijven zijn dat. De mensen staan daar niet bij stil hoeveel jonge mensen die kritiek lezen en zich dan weer slecht voelen over zichzelf. Dus ja.
Nog wat meer variatie bij de schermgezichten bij ons ook?
Misschien wel.
Zou mogen, hè?
Ja.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Country lost without a soul who missed the wings of your compassion more than you'll ever know. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always tears. Your candles burned out long before your legend ever will. Your footsteps will always fall here along England's greenest tears. Your candles burned out long before your legend.
Elton John met de versie van Candle in the Wind, zoals hij die zong op de begrafenis van Lady Diana. Volgend jaar zal dat 20 jaar geleden zijn. Anke Wouters, wat heb jij met Lady Diana?
Wel, dat is mijn eerste levendige herinnering van een groot nieuwsfeit dat een heel diepe indruk op mij heeft gemaakt. Dat komt omdat Lady Diana was zo'n sprekende figuur in mijn jeugd. Dat was een echte prinses om naar op te kijken. En toen gebeurde dat ongeval en zij is dan gestorven. En ik wist gewoon nog niet dat prinsessen ook konden doodgaan. Ik wist dat op die leeftijd niet. En ik was daar
toen een jaar of zes, zeven
jaar was ik. En ik wist niet dat prinsessen konden doodgaan. En ik was daar heel hard van gedaan. Mijn ouders hebben toen ook naar de begrafenis gekeken. Live op televisie uitgezonden. Met het nummer dat we daarnet hebben gehoord. En ik weet nog dat mijn moeder aan het huilen was. En ik snapte er niets van. Ik dacht, oeh, maar is zij nu dood? Komt zij dan terug? Want in de sprookjes leven prinsessen toch lang en gelukkig. En zij heeft helemaal niet lang en gelukkig geleefd. En ik weet nog dat ik daar dan later heel veel boeken over haar heb gelezen en altijd wel gefascineerd ben gebleven door die figuur en wat zij betekend heeft voor onze geschiedenis en voor die periode in ons leven. Ja.
Zeg, wat voor kind was jij?
Ik was een kind dat heel erg verwonderd was. Ik stelde enorm veel vragen, tot vervelens toe waarschijnlijk. Ik was ook een beetje stout.
Ja?
Ik ben altijd iemand die heel veel de grenzen aftast van wat kan en niet kan. En daarom ook heel veel regeltjes breekt. Niet zozeer omdat ik mensen wou dwarszitten, maar gewoon om te testen hoe ver ik kon gaan. Dus ja, sorry daarvoor als mijn mama meeluistert.
En welke ambities had je als kind? Wat wou je worden later als je groot zou zijn?
Ik weet nog dat ik heel veel dingen wou worden. Ik ben een tijdje wou ik Spice Girl worden.
Ah, ja?
En dan wou ik archeoloog worden, omdat ik Indiana Jones had gezien en dat vond ik fantastisch en ik wou dat ook doen. Maar toen is het mij gaan dagen dat archeologie toch wel wat anders inhoudt dan nazi's verslaan. En toen wou ik prinses worden, zangeres, al die typische meisjesdromen. Maar rond een jaar of 10 heb ik altijd gezegd, oké, ik wil schrijven, ik wil woorden aan elkaar verbinden en daar dingen mee doen. En ik weet, dat klinkt cliché voor iemand die schrijft, dat ze zegt van, ik ben altijd schrijver willen worden later als ik groot ben. Maar dat is toch wel iets dat altijd terugkwam. En ik weet nog dat ik 10 jaar was en dat mijn meester in het derde leerjaar een van mijn gedichtjes heel erg goed vond en die had afgedrukt voor heel de klas en die had uitgedeeld en ik mocht dat dan voorlezen en dat vond ik gewoon fantastisch en toen heb ik gezegd, oké, ik wil dit de rest van mijn leven doen.
Wanneer ben je met je dagboek begonnen?
Ik heb altijd een dagboek bijgehouden, maar niet altijd zo consistent als nu in deze periode van mijn leven. Ik heb een dagboek bijgehouden als jong kind. En dan als tiener heb ik heel veel dagboeken bijgehouden. Dat waren dan vaak heel poëtische dagboeken waarin ik heel erg dramatisch deed over de dingen en niemand begrijpt mij en ik ben de enige op de wereld die alle inzichten heeft. En dat zijn dagboeken. Heel vaak schrijf ik daar dan ook dingen in die niet waar zijn, die niet kloppen, maar om het leven wat rooskleuriger is het woord niet, maar om het interessanter te maken. En nu schrijf ik constant in mijn dagboek. En ik probeer ook zo meer te aanvaarden van dit is mijn leven en dit is interessant genoeg. Ik heb ook zo de indruk dat heel vaak ik de alledaagse dingen over het hoofd zie als ik in mijn dagboek dingen noteer. En ik probeer dat meer op te vangen en meer bij te houden, omdat ik zie dat dat heel erg waardevol is om op terug te blikken later. Als ik zelfs een half jaar later passages in mijn dagboek lees, en dan kan ik zo naar mezelf kijken met een totaal ander perspectief. Ik vind dat zeer erg waardevol, dagboeken bijhouden. Maar die dagboeken die ik als tiener en zo heb geschreven, die heb ik wel bijna allemaal verbrand. Daar heb ik natuurlijk nu wel spijt van. Ik heb er een tweetal bijgehouden. Omdat dat natuurlijk ook wel zijn charme heeft om dat bij te houden en daarnaar terug te blikken. Maar ik denk dat ik een jaar of 18, 19 was en dan heb ik die allemaal verbrand eens. Zo ritueel verbrand en dan liep dat mis. En
echt waar? Ja, dan geen brand gesticht?
Wel, ik heb het buiten gedaan, gelukkig. Maar ik had het in een vuilnisemmer gedaan en die vlammen gingen heel erg hoog. En ik was dan een beetje geschrokken. Maar
Was het ook omdat daar misschien dingen in stonden waar je komaf mee wou maken, die te diep gingen?
Ik denk het wel. Ik denk dat bepaalde delen ik liever wou vergeten. Omdat ik denk van, ik word er een beetje stil van. Het is heel erg moeilijk om de persoon die je vroeger was, en die persoon is niet altijd de persoon die je wou worden of de persoon waar je trots op kan zijn. En het is heel erg moeilijk om die persoon een plaats te geven, om te aanvaarden van, ik ben ook zo geweest, ik ben niet altijd hoe ik nu was.
Je schrijft bijvoorbeeld in jouw boek, Dik Lelijk Wijf, hoe je gevochten hebt, hè, met jezelf, met je lichaam, met eten. Dat je jezelf ook hebt uitgehongerd, hè?
Ja, ik heb een periode als tiener ben ik heel, heel erg beginnen afvallen, omdat ik mezelf eten ontzegde. Dat begon heel erg onschuldig met niet ontbijten en dan 's middags de boterhammetjes niet opeten. En dan 's avonds toch nog meten, zodat het niet zou opvallen. Maar dan daarna ook beginnen het avondeten overgeven. En dat was wel een heel erg dieptepunt. Maar het probleem was dat niemand echt door had dat er iets met mij aan de hand was, want iedereen moedigde mij alleen maar aan. Terwijl niemand zag van dat er echt wel iets mis was. Dat heeft mij heel erg verontrust en dat zijn ook inderdaad periodes die ik liever vergeet, omdat dat niet de persoon is wie ik wil zijn. Ik wil niet de persoon zijn die mezelf kapot maakt. Ik wil mezelf terug opbouwen.
Maar je hebt wel professionele hulp gezocht en gevonden.
Ik heb hulp gekregen, inderdaad. En ik kan iedereen aanraden als je zo'n probleem hebt om om het niet op te kroppen en niet voor jezelf te houden. Ga bij je ouders of bij vertrouwenspersonen langs. Die kunnen je altijd naar de juiste mensen leiden en dan kan je hulp krijgen. En daar zit ook geen schaamte of schande in. Er is niets mis met een beetje hulp zoeken wanneer je het nodig hebt. Ik denk dat iedereen dat af en toe is nodig heeft.
Je citeert ook een vraag die je toen stelde aan jouw psycholoog, hè, dat je niet begreep hoe mensen kunnen leven met angst.
Ja, inderdaad. Als ik daar nu op terugkijk, was dat weer al de tiener in mij die heel erg egocentrisch is. Die denkt dat ik de enige persoon ben met problemen en de enige persoon met moeite. En ik vroeg mij dan af, ik snap niet hoe andere mensen dit doen. Ik snap niet hoe andere mensen gewoon elke dag de dag doorkomen. En waarom ik het er zo moeilijk mee heb. En soms leek het alsof ik de enige was die het daar moeilijk mee had. En dat heeft hij mij toen ook doen inzien, dat ik niet de enige ben en dat het gewoon het leven is, dat iedereen het lastig heeft met het leven. En dat is heel erg belangrijk geweest dat ik dat erkende.
Mm-hmm. Je was ook bij de Giro, hè? Hoe belangrijk is dat voor jou geweest?
Dat is heel erg belangrijk geweest. Onverwacht belangrijk eigenlijk. Ik heb daarnet gezegd dat ik een stout kind eigenlijk was. En mijn moeder en mijn vader hadden besloten om mij naar de jeugdbeweging te sturen elke zondag, omdat ik altijd wou gaan spelen op plaatsen waar ik eigenlijk niet zonder toezicht mocht spelen. En dat was een manier om zonder ouderlijk toezicht mij te amuseren en te ravotten. En toch nog een beetje controle te hebben van dat ze weten waar ik ben en wat ik uitsteek allemaal.
En daar hebben ze ook de echte Anke Wouters leren kennen en appreciëren ook, hè?
Ja, inderdaad. Daar hebben ze mij... Ja, ik ben daar bij geweest sinds ik in de speelclub was. Dus die heel, heel jonge groep. Tot later ben ik dan ook leidster geworden. En dat is een heel erg mooie periode geweest, omdat zij hebben mij zien opgroeien. En zij hebben alle slechte en goede kanten van mij gezien. En zij hebben mij ook zien volwassen worden. En toen ik uit de Giro ging, dat is altijd een heel erg emotioneel moment. Toen hebben de kinderen, waar ik toen leidster over was, hebben mij een magazinetje gemaakt met allemaal mooie teksten die zij zelf hadden geschreven en brieven aan mij. En dat was dan een magazine dat eruit zag, was vormgegeven als een knakmagazine, omdat ik altijd zei, ik ga gaan verder studeren en ik wil journaliste worden. En zij hadden dat gemaakt en dat was zo'n mooi cadeau, omdat dat de eerste keer was dat er iemand echt in mij geloofde, onvoorwaardelijk, niet een leerkracht omdat ze mij iets moeten bijleren, of niet mijn ouders omdat ze mij graag zien en in mij geloven. Dat was gewoon iemand buiten mij die wist wie ik was en waar ik voor stond en dat ook zag in mij. En dat was zo'n mooi cadeau. Dat lijkt zoiets idioot eigenlijk. Een klein magazinetje dat ze zelf geknutseld hebben, maar dat heeft zoveel betekend, dat moment. En dan zaten we rond het kampvuur en ja, dat moment, ik kijk daar nog altijd met veel liefde naar terug.
If you can't hold on. got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier.
Er zit er eentje stilletjes te dansen in de studio op The Killers and All These Things That I've Done, Anke Wouters. Waarom dit nummer?
Heerlijk nummer, hè. Het is heel erg vrolijk, van tempo, zeer upbeat. Maar de tekst spreekt mij zo enorm aan. Toen ik in het zesde middelbaar zat, zijn wij op een retraite, heet dat zeker, geweest naar een klooster. En wij moesten daar, iedereen moest een nummer kiezen dat iets zei over zichzelf en om dat een beetje jezelf representeert. En ik heb dat nummer gekozen omdat de tekst mij zo aansprak. Vooral het deeltje waarin hij zingt van I need direction to perfection, help me out. En de laatste jaren heb ik gemerkt dat nummer nog altijd op mij blijft staan. Die tekst blijft mij bij. En ook een heerlijk nummer, omdat het ook heel veel hoop uitstraalt. Van oké, ik heb hulp nodig, maar ik ga er wel geraken. Ik ga er geraken als ik geholpen word en als ik weet wat ik wil bereiken.
Dus. Dank je. Ik zit naar jouw prachtige halsnoer te kijken hier in de studio. Maar ook naar jouw pin op jouw zwarte jasje. En daarop staat feminist with a to-do list.
Ja.
Dat ben jij.
Dat ben ik ten voeten uit, zoals ze dan zeggen.
Voel jij je een echte feministe?
Ik ben een heel echte feminist. Als ik over één ding helemaal niet twijfel in het leven, dan is het dat je als feminist, dat de beste manier is om in het leven te staan. Zeker
en hoe
vandaag.
Vul jij dat in, feminist?
Wel, feminisme is voor mij de overtuiging dat iedereen, man, vrouw en wat mij betreft ook alles daarnaast en daartussen, het recht heeft om zichzelf te zijn en te bereiken wat ze wil bereiken, ongeacht van sociale, maatschappelijke en institutionele vooroordelen. Dus dat is een hele mond vol. Mm-hmm. Maar dat vat het inderdaad wel een beetje samen voor mij.
Onder invloed van Simone de Beauvoir?
Misschien.
Die heb je gelezen, hè? Al vrij jong zelfs.
Al vrij jong heb ik Alle mensen zijn sterfelijk gelezen van haar. Maar toen wist ik nog niet dat de grote Simone de Beauvoir was. Ik had dat boek gelezen omdat die titel er voor mij uitsprong. Alle mensen zijn sterfelijk, inderdaad, dat klopt. En ik wou het verhaal daarachter weten. En dat is een heel erg mooi boek met een prachtig verhaal over een jonge actrice van 25 die verliefd wordt op een onsterfelijke man. En dat is het eerste boek dat mij zo hard is bijgebleven en echt wel een plaats in mijn hart, om het nu heel melig te zeggen.
Kun je zeggen waarom het jou zo raakt?
Ik denk dat er heel veel raaklijnen zijn met wie ik ben en hoe ik in het leven sta. Dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Voor mij was het toen bijna een sprookje over een vrouw die verliefd wordt op een man die niet kan sterven. Maar hoe meer ik, hoe ouder ik word, hoe meer ik dingen van mezelf in die personages herken. Hij is altijd, hij ziet het leven, de wereldgebeurtenissen evolueren en hij ziet er nog maar weinig hoop in. En hij wordt verliefd dan toch tegen beter weten in op een vrouw die sowieso zal sterven. En zij staat aan het begin van haar carrière en zij wil eigenlijk niets liever dan onsterfelijk zijn zoals hem. Terwijl hij ziet dat als een vloek, hij wil daar vanaf. En het heeft veel raaklijnen met wat we daarnet al besproken hadden over die ambities die je hebt. En is dat wel iets dat leven kan goedmaken of het leven veranderen? Is dat wel iets dat positief is, die ambities? Of is dat iets dat een beetje giftig kan zijn? Voor het mannelijke personage, die wou zijn ambities zo graag waarmaken dat hij dan toch dat levenselixer heeft gedronken. En nu heeft hij daar enorm veel spijt van, omdat hij het leven niet meer zo intens leeft.
Je leest heel erg graag, hè? Je bent ook echt dankbaar dat schrijvers en boeken bestaan.
Ja, inderdaad. Ik ben een heel fervente lezer. Ik lees tussen de 50 à 100 boeken op een jaar. Natuurlijk, dat is niet allemaal vanzelf gekomen. Dat is heel hard gegroeid. Maar ik word daar heel erg rustig van. Als ik mij onrustig voel, dan heb ik altijd een boek bij mij nodig waar ik naar kan teruggrijpen. Omdat...
Zoals nu ook, hè? Want nu ligt er zelfs een boek mee op de studiotafel. Nu ben je Rebecca Schiff aan het lezen, The Bed Moved, kortverhalen.
Ja, het is een reeks kortverhalen, omdat ik de laatste tijd heb ik het enorm druk. En kortverhalen zijn dan een manier om in een beperkte tijdspanne toch nog mee te kunnen onderdompelen in een groot verhaal.
Ja. Maar over die schrijvers zeg je, ja, ze zijn er altijd. Eender wat wat ik nodig had om te overleven, daar waren ze altijd.
Inderdaad, op elk punt in mijn leven is er wel een schrijver geweest die mij het exact juiste inzicht heeft aangeboden. Een inzicht dat ik misschien op dat moment zelf, waarvan ik mij niet bewust was dat ik het nodig had. Mm-hmm. Maar soms lees je een boek en pas na een tijdje weet je dat die woorden op jou slaan en dat die woorden kloppen meer dan dat je zelf had verwacht. Dus ik ben heel erg dankbaar voor schrijvers en voor de verhalen die zij brengen om er altijd voor mij te zijn om mij op te vangen op de een of andere manier.
Time Lords met Doctor in the TARDIS. Anke Wouter, speciaal voor jou, want jij bent een mega fan van Doctor Who. En in dit nummer hoor je ook het thema van Doctor Who. Wat heb jij met Doctor Who?
Ik vind dat een fantastische serie. Een van de beste series ooit gemaakt. Ik ben een enorme, enorme Doctor Who nerd. Een Whovian, zoals dat dan heet.
Ja?
Ik vind dat een fantastisch verhaal. Het gaat over een man die een tijd, de time, de TARDIS heeft gestolen. En daarmee fantastische avonturen beleeft.
Dat is een soort tijdmachine, hè? Of een,
ja, de TARDIS is, dat staat voor Time and Relative Dimension in Space. En dat is een machine die vermomd is als blauwe politiecel. En die kan reizen in de tijd en in de geschiedenis. En in de toekomst uiteraard ook. En ja, dat is zo die vreemde man die uit de lucht komt gevallen en u uit het normale leven sleurt en u op avontuur meesleept en u de meest fantastische dingen toont.
Je hebt wel iets met science fiction en alles wat buitenwezenlijk is, hè?
Ja, science fiction, ik weet niet waarom, maar dat is altijd wel iets dat mij heeft aangesproken. Ik vind dat een fantastische manier om een verhaal te vertellen op een originele manier.
Is het ook een vlucht?
Ik denk het wel. Ik denk dat het een manier is om te vluchten uit het dagdagelijkse. En op zoek te gaan naar andere verhalen die zo, zo verschillend zijn. En dan toch nog daar een soort van menselijkheid in terug te vinden.
En waar ook jouw Twitter-account? Wat is het?
Ank2D2. Ja, dat is een verwijzing naar R2D2 uit Star Wars. Het zijn veel mensen die dat niet echt begrijpen, die Twitter-handle. Maar zo herken ik ook de echte fans van de posers.
Zo weet iedereen het natuurlijk nu, hè?
Ja.
Vind je ook troost in kunst?
Kunst kan mij wel troosten, ja. Ik wou dat ik wat meer verstand had van kunst. Dat ik het nog beter plaatsen. Maar ik ben vooral fan van meer hedendaagse kunst.
Zoals wie?
Ik ben bijvoorbeeld een fan van de street art van La Quena. Dat is een kunstenares die heel erg mooie muurschilderingen maakt op basis van patronen die terugkomen in populaire cultuur en in magazines. En ze combineert dat met sprekende teksten, een beetje zoals Jenny Holzer deed. Dat spreekt mij enorm aan, omdat ze in vraag stelt van wie tonen we en wat zegt dat over ons? Wie plaatsen wij op de voorgrond in voorbeeldmagazines en wat zegt dat over ons? En die teksten die ze daarbij combineert, stellen dan altijd een vraag of een uitdaging naar de persoon die naar het werk kijkt. Dus ik vind La Quena is echt een zeer talentvol artieste.
Je noemt niet toevallig twee vrouwen, hè?
Ik weet het, ik doe het niet bewust, denk ik. Maar ik ga wel altijd op zoek naar het werk van vrouwen. Omdat dat mij ook gewoon heel erg boeit. Ik ben zelf een vrouw en ik ben geboeid door wat andere vrouwen bezighoudt. En wat zij maken van kunst en wat zij in de wereld brengen, dat is voor mij een automatisme. Maar ik snap dat dat voor andere mensen niet zo vanzelfsprekend is, omdat we altijd nogal heel erg mannelijk gericht zijn. Dus voor mij is dat dan altijd een uitdaging. Ik denk altijd, hier kunnen meer vrouwen aan het woord. Dat is een beetje wat ik altijd doe.
Vind je ook troost in film?
Ja, ik ben een enorme filmfan, maar wie niet eigenlijk? Ik bedoel, wie houdt er nu niet van film? Mijn favoriete film is Contact van Robert Zemeckis. Ik vind dat een heel erg mooie film die heel veel zegt over wat het is om mens te zijn.
Ja, gaat het daarover?
Wel, het gaat over Ellie, een wetenschapster. Het is gebaseerd op het boek van Carl Sagan. Ellie is een wetenschapster die heel haar leven heeft gewijd aan de ruimte en dat te onderzoeken. En als ze dan de kans krijgt om de ruimte in te gaan, dan grijpt ze die met beide handen. Ze geeft alles op om de ruimte ingeschoten te worden. En eens ze daar is, beseft ze dat ze de woorden niet heeft om de schoonheid te beschrijven, om te zeggen hoe prachtig het allemaal daar is. En dan zegt ze van, we should have sent a poet. We hadden een dichter moeten sturen. Ik vind dat zo een pakkend moment, omdat dat zoveel zegt over onze menselijkheid en wat dat er nog waardevol is in onze wereld. Ik vind dat een heel...
Gespeeld door Jodie Foster. Hè?
Jodie Foster, schitterend.
97. En dit is muziek uit die film.
Thank you.
Muziek uit de film Contact van Robert Zemeckis, film uit 1997 met Jodie Foster. En ook de favoriete film van schrijfster en blogster Anke Wouters. Zometeen na het nieuws van 12 uur praten we verder in deze eerste touché van het nieuwe seizoen. Tot zometeen.
Morgen kleurt Radio 1 paars. Oh yeah. De hele dag in het teken van His Royal Badness. En 's avonds vanaf 8 uur de Radio 1 Prince-sessie. Live vanuit het Rivierenhof in Deurne. Yeah. Met onder andere Stef Kamil Carles, Lady Lynn, Daan, Ertebrekers en Bart Peters. 100% Maroc. Een gevarieerd festival in de Centrale in Gent. Met Marokkaanse muziek en stand-up comedy. Maar ook films, literatuur en gastronomie. Met onder andere Fatima Marzouki, Fouad Laroui, Quiz de slimste Marokkaan en nog veel meer. Ontdek Marokko als kruispunt van culturen. Van 23 september tot 4 november. Meer info op decentrale.be. 100% Maroc. Samen met Radio 1.
Het favoriete playmoment voor dit weekend van Katluiten.
Zaterdagavond is de perfecte avond om Binge te kijken. En dan is daar toch wel een topserie, zeker Chaussée d'Amour.
Wel, vriendje ontsnapt het orkooi.
Het is het verhaal van Sylvia, een vrouw van goede komaf die alles heeft wat haar hartje verlangt, tot blijkt dat haar man haar bedriegt.
Hoe kan ik u nog ooit vertrouwen?
En dan trekt ze erop uit en komt ze terecht in een groezelig grauw appartementje op de chaussée.
Ikke, een hoerenmadame.
Chaussée d'Amour is een geweldige reeks waar dat je een hele nacht voor wilt opblijven.
Play van Telenet, dat samen genieten van de beste tv-momenten. Je vindt Chaussée d'Amour en een pak andere topseries in Play. Meer op telenet.be/play. It's playtime.